Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van vrijdag 19 september. We hebben aan tafel twee oudspelers van Feyenoord. Ali Boussabon, Dennis van Eersel, die is dat niet. Maar wel, Diego Biseswar. Even Diego en Ali, hoe fit zijn jullie? Want jullie moeten gaan shinen op, wat is het, 12 oktober in de Kuip?
Ik ga wel voor Diego spreken. Ik heb een paar keer met samen gespeeld. Diego is fit.
Ja?
Die loopt nog voorbij alsof hij nog in de Kuip staat.
En jij?
Dan mag Diego beantwoorden.
Vind ik ook. Ik heb hem ook nu een paar keer gezien. Ook
oh,
heel
zijn jullie aardig voor elkaar?
Nee, maar dit is wel mijn voetbalmaatje. We spelen samen bij de Rebellen. En als we samen spelen, dan zorgen we wel altijd voor een spektakel.
Hij is toch irritant, hè, die Boussabon?
Niet op mij, maar
op die anderen. Ja. Feyenoord Celtic, een legend game dus op die zondag tijdens de interlandperiode.
Kom je ook langs? Of?
Als jullie me uitnodigen, kom ik kijken.
Ja. Ja. Je bent bij deze uitgenodigd.
Oké, nou die neem ik aan. 15 uit 5, Ali. Was één tegengoal. Wat zegt het concreet over dit Feyenoord?
Dat ze goed bezig zijn, allereerst natuurlijk. Het is niet altijd even overtuigend geweest natuurlijk. Maar dat is ook niet raar, aangezien je natuurlijk wat nieuwe spelers moet toepassen. Het is natuurlijk niet hetzelfde elftal wat er vorig jaar stond. Dus het is nog wikken en wegen, fijntunen. Maar we zijn in Nederland nog wel eens dat we een beetje gaan lopen mierenneuken.
We gaan zeuren om het zeuren.
Juist, zoeken naar
iets om over te zeuren.
Uiteindelijk wat belangrijk is het resultaat. En als je 5 gespeeld 15 punten hebt, en we hebben gezien bij andere ploegen die wel de fout al hebben gemaakt. Mm-hmm. En terugkijken naar vorig seizoen. Hè? Dat we niet zo goed zijn begonnen en daardoor achter de feiten aanliepen, zou ik zeggen een keurige seizoenstart.
Ja, derde keer deze eeuw, 5 wedstrijden op rij gewonnen. Laatste keer hoe het eindigde, fijn, dat weten we. Het feit, Dennis, dat Feyenoord zo weinig weggeeft. Ik zei al, 1 tegengoal, ik geloof pas 5 pogingen op doel van tegenstanders. Is dat het meest in het oog springend?
Dat zijn hele indrukwekkende cijfers. Niet alleen het aantal tegendoelpunten, eentje slechts pas, de ene bij Excelsior, maar ook als je ziet dat de tegenstanders überhaupt amper lukt om tussen de palen te schieten bij Feyenoord. Pas 5. Ja. Dat is eigenlijk maar 1 keer per wedstrijd gemiddeld. Ja, dat zijn natuurlijk knappe cijfers. Je moet er wel bij nuanceren, vind ik, dat Feyenoord met name rechter rijtje teams nog heeft gehad. Sparta dan misschien in het linker rijtje. Heerenveen, wie weet als dat gaat draaien. Maar vooral teams die het rechter rijtje verwachten. Dus ik ben benieuwd of die statistieken ook zo blijven met het programma dat er nu aankomt.
Bijvoorbeeld zondag, hè?
Maar vorig seizoen liet ze punten liggen. In het begin van het seizoen
tegen
de kleintjes.
Ja, dat klopt.
Ja. Ja. Maar goed, Dennis, komt het al aan. Nu wacht de AZ. Voelt dat dan toch als een eerste serieuze test? Of zou je de wedstrijd tegen Fenerbahçe ook wel al zo hebben mogen omschrijven?
Ja, ik vind Fenerbahçe. Ik denk dat ze vanaf, als je daar de maat... Ja, als je vandaar kijkt wat ze allemaal hebben gepresteerd, is het alleen maar beter geworden.
Ja.
En AZ natuurlijk de eerste uitwedstrijd volgens mij.
Mm-hmm. De eerste buiten Rotterdam zelfs.
Rotterdam, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Vorig jaar ging Van Persie op zijn bek met zijn oude team.
Ja.
Dus dit jaar ben ik heel benieuwd. Maar ik denk dat het wel een goed resultaat wordt.
Ja, bij AZ heb je wel wat meer ruimtes om te voetballen.
Ja, ook
ten opzichte van al die vorige wedstrijden. Klopt. Dat moet natuurlijk ook wel positief zijn.
Ja. En wat ik vooral belangrijk vind, is de as van Feyenoord. Die staat wel als een huis. Hoor. Die twee jongens die... Ja, ik hoorde Van Persie al zeggen, lijkt net als het 10 jaar. Voor mij lijkt het al 20 jaar dat ze samen spelen.
Watanabe, Amatori.
Ja, die gaan ook een mooi bedrag weg, denk ik.
In mijn ogen al de beste aankoop van dit
transfer. En hoe is het mogelijk, hè? Van AA Gent en van Sheffield United. Dat zijn natuurlijk niet echt enorme grote clubs.
Ik was bij de wedstrijd Feyenoord tegen Gent.
Hoeveel wedstrijd?
Ja, en ik vond hem de beste van het veld. Zoveel rust.
Rust, hè?
Het is niet zo'n blaaskaak centrale verdediging. Je loopt te blerren, te doen en te glijden. Alles met het koppie. Altijd goed staan. Intercepties. Ja. Aan de bal. Nooit in paniek.
Leest het spel goed.
Ja, leest het spel goed.
Diep de bal in de ruimte. Ja. Is hij altijd heel snel. Dat vergeten we.
Zat al goed in positie. Ja. En die Ahmed Ozic. Zo heet hij toch?
Continent in de buurt, ja.
Dat vond ik helemaal een mooi verhaal. Dat hij letterlijk net een paar dagen geland is en dat hij op een gegeven moment mag spelen.
Ja, bizar.
En dat je dat gelijk op de mat legt. Ja.
Ik wil nog even met jullie naar woensdagavond, jongens. En dan begin ik, Dennis, met jou welnemen naar voor de wedstrijd. Een mooi eerbetoon aan Gerard Cox en Joke Bruijs. Een iconisch Rotterdams duo dat ons kort achter elkaar de afgelopen week is ontvallen. Mooi hoe dat ontstond voor de wedstrijd, tijdens.
Ja, ja, het is wel een mooi muzikaal eerbetoon geweest. Hè. Voor de wedstrijd werd er muziek van ze gedraaid. Ze hebben samen ook een keer hand in hand op de plaat gezet. Dus die werd gedraaid naar het vlak voor de wedstrijd, dus na de warming-up. Nog een muzikale ode en in de 12e minuut een klaterend applaus. De trainers op de bank deden erin mee. Het You Never Walk Alone dat daarna werd ingezet.
Ja. Dus, spandoek dat er ook al hing, dat doen ze altijd vrij snel bij Feyenoord.
Ik hoop wel dat spandoek is niet zichtbaar achter jou ook. Dat we dit spandoek nu even niet meer hoeven te zien. Want het begint wel
op
te tellen dit jaar.
Ja, dat is absoluut waar. Nou dan het voetbal. Wat heeft Ayase Ueda ineens?
Nee, ik weet het niet. Een nationaal team. Hij komt denk ik met heel veel vertrouwen terug. Volgens mij ook gescoord daar, een nationaal team. Dat weet ik niet zeker.
Maar in ieder geval de competitie nu 1-1.
Ja, dat is waar een spits voor.
Wordt hij anders gebruikt nu, Diego?
Zie je iets anders aan? Ik denk dat hij nu wel wat bewegelijker is of mag zijn. Hij is denk ik gewend, als we over de wedstrijd praten, bijvoorbeeld met een Slory die sneller de voorzet geeft. Ik denk dat hij dat niet verwacht, want hij heeft altijd Moussa aan die kant. Ja. Die geeft bijna geen voorzet. Dus mensen zeggen bijvoorbeeld over Slory dat hij wat minder presteerde.
Was vond dat ook zo?
Dit is mijn derde keer dat ik hem zie. En ik vond dit wel een van zijn betere wedstrijden. Hij was dreigend. Het liep niet altijd even goed. Maar dat is ook Fortuna's verdienste, vind ik. Omdat hun echt verdedigend goed stonden.
Toch was er veel kritiek op Slory, hoor, na afloop van deze wedstrijd.
Ja, daar ben ik niet helemaal mee eens. Omdat hij echt dreigend was. En voor het eerst met Nieuwkoop ook samenspeelde. En hij verwachtte geen voorzet aan die kant. En daar kon hij zich niet echt op inspelen. Alleen, die goal maakte hij ook weer fantastisch. Nou, scherp opgelet, één keer raken.
Er gaat veel bij hem in. Als je hem eenmaal wel in die positie zet nu bij Ueda. Natuurlijk, dat mislukt ook wel eens een 1-1. Maar er gaat ook wel heel veel wel in.
Ja, maar dat is een spits van Feyenoord, denk ik. Ja.
Ik denk ook omdat je nu het gevoel dat hij gewoon eerste spits is. Ja, dat ook meespeelt. Waardoor hij daardoor meer vertrouwen heeft. Hij kan meer minuten maken. Hij is altijd de beginnende spits. Hè. Dan kun je meer in de wedstrijd komen.
Hij is helemaal fit nu. Dat is vorig seizoen. Heeft hij ook hij veel problemen met blessures gehad. Juist. En daarvoor had hij Giménez altijd voor zich. Ja.
En dan zie je dat hij op een gegeven moment zijn ritme begint te krijgen. En dan zie je dat hij scherp is. Vooral die tweede ballen is hij altijd bij. En wat hij heel goed doet, dat hij zijn lichaam nu beter gebruikt. Ook om weg te draaien. En om even terug te komen op Slory. Ik vind dat wij niet echt eerlijk zijn. Of dat het rechtvaardig is tegenover die jongen. Die jongen die, als je gaat kijken hoeveel minuten die jongen heeft gemaakt.
Dit was een debuut in de basis.
Het is een debuut in de basis. En dan speel je eigenlijk tegen een van de moeilijkst bespeelbare ploegen in de Eredivisie. Dat is Fortuna Sittard. Want Danny Buijs kan één ding. Die kan heel goed zijn ploeg neerzetten. Ja. Dus bijna niet doorheen te komen. En dan verwacht je van Slory, die eerste basisplaats, dat hij wat 3 assists geeft en 2 goals. Weet je? Dus dat vind ik niet echt wat Diego, de dreiging is daar, maar het is zo compact, het is moeilijk. Ja. Snap je? Dus geef die jongen de tijd, geef die jongen de kans om te blijven staan, zodat hij ook in zijn ritme komt. We hebben het net over Ueda. Nou, je zegt vorig jaar, als je geen ritme hebt, komt hij er ook niet in. Voor die jongen is het niet anders, helemaal als aanvaller. Nou, hij is ook een aanvaller geweest. Ja. Je hebt die vertrouwen nodig, je hebt die minuten nodig, zodat jij je vorm kan halen.
Ja. Terug toch ook weer eventjes naar Ueda. We legden trainer Robin van Persie voor. Of de spits van Feyenoord er inmiddels niet al wat meer had kunnen maken dan die 5 tot nu toe.
Dus zo heb je bij iedere aanval heb je wel in een split second een keuze die misschien beter was geweest achteraf. Alleen, dat heb ik ook net tegen de spelers verteld, is dat wij vooral blij moeten zijn dat wij tot zoveel kansen komen. Dan gaan ze erin vallen. Je moet gewoon accepteren als speler dat je meer kansen gaat missen dan scoren. Tijdens een carrière, tijdens een seizoen. Dat hoort erbij en je gaat in fases. Ga je meer kansen nodig hebben als team en in fases ook minder?
Ja, de goal van Ueda trouwens, mede natuurlijk door een goede interceptie van Targaline, die in de basis stond, omdat hij dan wordt beloond voor goed trainingswerk. Dat is wat Van Persie doet, hè? Als je goed traint, dan speel je.
Daar verklaart hij de basisplaatsen die hij dan wel of niet geeft, verklaart hij veel mee. En ook Targaline laat zich inderdaad zien, was misschien al eerder een keer reden geweest om hem op te stellen. Ja, en je gaat hem ook gewoon nodig hebben, want er komen ook wedstrijden aan, of er zijn ook wedstrijden, dat je ook een wat controlerende middenveld ook heel uit tactisch oogpunt soms.
Begrijp ik nou dat het een beetje atypische Marokkaanse naam is, Targaline?
Ja, het is niet de meest voorkomende naam inderdaad.
Had je er wel eens van gehoord?
Ik zeg niet. Nee, ik zeg niet.
Maar goed, inderdaad, Dennis zegt het, je hebt Wang voor 6, Targaline kan je er neerzetten, Timber. Sorry, Modder, Valente.
Het is wel echt een trainingsbeest. Want toen wij in Marokko waren voor de trainingscursus, toen was die jongen daar op het complex van de voetbalbond. En dagelijks was hij aan het trainen met een personal trainer. Tijdens zijn vrije dagen.
Maar al die middenvelders, moet je nou echt iemand gaan aanstellen van jij bent echt een 6, jij bent een 8? Of maakt het er niet uit als iemand voor meerdere posities inzetbaar is? Moet Dennis, je een hiërarchie gaan bepalen?
Het heeft niets met hiërarchie te maken. Ja. Het is meer van wat heb ik nodig op het moment. Kijk, iedereen heeft kwaliteit als spoeling bij Feyenoord. Iedereen heeft zijn specifieke kwaliteiten. En er gaan wedstrijden aankomen, wat Dennis ook terecht aangeeft. Wat heb je nodig voor die wedstrijd? Om de tegenstander te bestrijden. Heb je meer controleur nodig? Valente meer aanvallend, samen met Stijn. Ja. Ja. En dat is een geweldige een luxe om te hebben.
Ja. Maar ik vond hem wel heel sterk spelen, hoor. Hij heeft volgens mij de meeste balveroveringen. Die was overal bij betrokken, voor mijn gevoel.
Zijn drijf.
Hij lijkt me wel een beetje aan Karim El Amadi, denk ik, hoor. Hoe die druk zet. Hoe die met zoveel intensiteit.
Ja. Wat een luxe, hè, dan op dat middenveld bij Feyenoord. Dat wordt echt gewoon. Trainers houden daarvan. Maar dat lijkt me echt nog wel een beproeving, hè, om daar de juiste uit te kiezen.
Maar iemand is wel zeker van zijn plek, toch? Timber, denk ik. Die is wel.
Vast. SM Stijn dan.
Maar dit is wel iemand die voor mij aan de deur klopt, hoor. Die mag voor mij wel vaker.
Timber is de beste middenvelder van Feyenoord.
Oké. Nou, denk ik dat daar het iedereen over eens is. Maar wat is er op dit moment met Stijn aan de hand? Of is er niks aan de hand?
Dit is Feyenoord. Heeft iedereen mee te maken dat op een gegeven moment dat het misschien even wat minder gaat. Kijk, voor Sam is het heel belangrijk hoe hij hiermee omgaat. Kijk, als alles voor de wind gaat, dan gaat ook alles. En op het moment dat het even wat minder gaat, dan komt je karakter naar boven van uit welk houtje gesneden
ben. Het is ook snel gegaan, hè? Hij komt bij Feyenoord. Ja, bij het grote club wordt meteen aanvoerder, wordt geselecteerd van Nederlands elftal, Max in de buurt. Ja. Er gaat een hoop om in dat kopje
100%. En daar moet hij ook mee dealen. Dit, als hij heel goed uitkomt, gaat hij allemaal nog sterker van worden. En nogmaals, het is een jongen met een goede kop. Dus, en die altijd keihard werkt. En dat de basis is. Hij is ook iemand die altijd met beide benen op de grond staat.
En jij denkt niet dat hij hoeft te vrezen voor zijn plekje voorlopig?
Nee, dat zeg ik niet. Kijk, ik vind, hè, dat is mijn mening. Als je bij Feyenoord speelt, moet je altijd vrezen voor je plek. En waarom? Het is een topclub. Ja, en daar spelen topspelers. En op het moment dat je niet brengt wat je hoort te brengen, dat moet ook Feyenoord waardig zijn, dan staat er een vervanger voor je klaar. Dus je moet dan alle tijden presteren.
Ja, want Valente kan ook op 10, hè?
Maar is wel de aanvoerder, hè? Ja. Die heb je niet voor niks aanvoerder gemaakt. Alleen, ja, misschien wel tegen AZ scoort hij de 3. Dan praten we hier niet meer over. Nee. Dus.
Dennis, miste jij Hartsmoes eigenlijk?
Dat is wel trouwens nu het vergrootglas dat erop ligt bij Twente. Heeft hij ook wel eens 2 wedstrijden op rij niet gescoord, maar dan wordt er niet zo breed uitgewerkt. Dat is wel de stap van de subtop naar de top. En hoe gaat hij hiermee om?
Ja, duidelijk. De vraag die ik wilde stellen, miste je Hartsmoussa tegen Fortuna?
Natuurlijk mis je die. Hij is niet in de meest grote vorm nu qua rendement. Maar is wel de matchwinner uiteindelijk toch ook weer in die wedstrijd tegen Heerenveen. Dat is een van de bepalende spelers van dit Feyenoord. Niet voor niets ook dat Van Persie hem in ieder geval ook als tweede aanvoerder heeft benoemd. Dus ja, die mis je als het er niet is.
Van Persie is ook niet gek. Hè? Die laat hem niet zomaar niet vertrekken. En die weet wat hij aan hem heeft. En ik heb het ook aan tafel ook wel vaker gezegd. Er is maar één speler in de hele Eredivisie zoals Hartsmoussa. Ja, met zijn acties, met zijn dreiging.
Zaalvoetballer.
100%. En voor Van Persie is de taak, hè, die afwisseling van hem. Wanneer wel een voorzet te geven, wanneer de bal. En niet te proberen iemand zijn knieschijf uit zijn lichaam te draaien met de kap en.
Ik dacht dat je op die overtreding doelde.
Ik vond dat ook een beetje overdreven. Want het was lomp, maar het was niet hard.
1 wedstrijd schorsing, verraste dat nog?
Ja, ik vond het, ik had je gewoon voor mij op kunnen seponeren. Het was niet hard. In de slow motion lijkt het nog heel wat, maar nee.
Maar als de vader dinges was, een oud speler, dan zou hij ook zeggen niks aan.
Geen rode kaart.
Nee, natuurlijk niet. Dat is geen rood. Voor mij dan.
Ik snap wel dat Feyenoord, eerst waren het 3 wedstrijden, daar ging Feyenoord dan tegen in. Dus dat begreep ik wel. En hier waren ze dan wel oké mee.
Ja, van de 1-0, die hadden we net besproken, even naar de 2-0 van Ayman Sliti. Die voor de eerste keer scoorde in de Kuip. Wat voor talent, jongens, druipt er bij deze jongen vanaf?
Ja, het is een jongen die in de jeugd al heel... Toen boek stond als een groot talent. Hè. Iemand met een actie
dreigen. Bij Twente bedoel je?
Ja. Versnelling in huis, doelgericht. En het is alleen maar mooi om te zien natuurlijk. Hè? Dat als je iemand toepast die nog zo jong is, dat hij gelijk zijn doelpunt meepakt.
Ja,
goede goal trouwens.
Ja, aannemen met rechts, afwerken met links.
Ja, dat is een hele goede goal.
En wel wat jaren bij Feyenoord. Hij is op zijn 14e al bij Feyenoord
gekomen. Ja.
gekomen. En inderdaad geweldig afgemaakt. Ja, met de ene aannemen, met de andere
contract verlengd dus.
Ja, tot 2029. Ja. Mooi dat die aanvallende talenten een beetje doorbreken. Slory hebben we gezien, we zien Slity. Natuurlijk ook al in de Champions League vorig jaar.
Dat is zeker mooi, omdat dat is bij Feyenoord gebeurt dat helemaal niet zo gek vaak. Zeker niet dat, dat aanvallende spelers ook nog eens die zelf opgeleid zijn voor grote bedragen uiteindelijk verkocht worden. Want dat hoop je natuurlijk bij, bij al deze jongens. En dit zijn toch moeilijke posities ook om zelf op te leiden. Zeker centrumspits, maar ook vleugelaanvallers.
Nou, wij zaten vanochtend een beetje te filosoferen. Wie is nou de laatste aanvaller van Feyenoord geweest die vanuit de jeugd doorstroomde?
Diego?
Dat ben jij geweest?
Ja, klopt denk ik wel, ja.
Ik weet nog wel dat hij erbij kwam.
Ja, maar eigenlijk maar eentje ook die echt voor een groot bedrag of een relatief groot bedrag verkocht. Dus dat is Van Persie zelf.
Ja,
en we zaten te denken, wie heb je verder nog in de aanvalslinie? Ja, Salomon Kalou.
Kalou, ja. Die is er ook trouwens 12, toch?
Doet Kalou ook mee?
Ja. Gaan ze allebei?
Ja.
Bona en Salomon.
Salomon, ja.
Ja. Hoe veranderde jouw leven toen je als jonge jongen van Varkenoord naar de Kuip ging?
Ja, tuurlijk, in alle opzichten. Je mag met de grote jongens meedoen. Ik kan me nog herinneren dat ik dan in de kleedkamer kwam. En ja, je ziet ze altijd op tv. En ik zei tegen, volgens mij, Pierre van Hooydonk, zei ik u. Ik zeg, hé vriend, we zijn gewoon teamgenoten nu, wat voor u.
En zo ben ik zelf maar over...
Ja, maar zo was je opgevoed. Ja. En ik weet nog, dat is wel een andere tijd. Toen moest je de bal dragen en in de rondo moest je gewoon in het midden. Speelde hij een goede bal naar Dirk Kuyt of naar Ali, dan zegt, als hij zei een slechte bal, dan vriend, je moet gewoon erin hoor. En zo was het, schoten ze naar de ballen, gingen ze afwerken, dan moest jij bewijzen van de ballen terugschieten. En dat waren de tijden toen.
Ik moet wel zeggen, was wel een mooie... hij was niet een speler, die erbij kwam, met een bepaalde attitude. Hij was altijd down to earth. En,
zoals hij nog steeds is, hè?
Ja, maar ook niet, zeg maar, want sommigen die komen door vanaf de jeugd, zijn grote talenten geweest. Dus ik denk dat ze dat talent en die grootheid meenemen naar het eerste. En hij was er wel van bewust, nu ben ik ergens anders. Ja. Dus hij was niet lastig of eigenwijs of wat dan ook. Dus het zat een goede kop op.
Ik wil graag de bal hebben, dus dat wel weer. Ik wil alle ballen hebben. Dus
en zijn vader kan altijd kijken,
dus... die deed het woord voor mij dan.
Ja,
die is bijna 2 meter, dus die...
Oh, daar moet je ook van.
Ja,
dus vader was er altijd bij. Mooi man.
Goed is dat. Goed. We hadden het net over de verdedigers bij Feyenoord, die er dus al meteen zo knap staan. Dat geldt overigens niet voor alle aankopen, hè. En dan springen Tengstedt en Borges er natuurlijk toch wel een beetje uit, want daar is heel veel geld voor betaald. En ja, die vallen niet eens in. In hoeverre is dat nou zorgelijk, Ali, of is het iets logisch?
Logisch wil ik niet zeggen. De Borges bijvoorbeeld, die komt dan van Porto. Daar is voor 10 of 11 miljoen voor neergeteld.
Ja. Mm-hmm. Met bonussen wel.
En ik ben dan altijd, wat ik altijd doe is, ik ga dan altijd kijken op de site van Porto. En wat kijken wat de fans ervan vinden. Zijn ze teleurgesteld dat die weg is? Maar die waren allemaal blij van, die begrepen het ook niet.
Dus maar op een gegeven moment zien dat
Feyenoord hem oppikte? Ja, dat ze wat echt doorkwam. Mm. En dan denk ik van, ik ben nieuwsgierig, hè, wat hebben ze binnengehaald. En als je ziet dat hij dan zo weinig speelt, ja, dan heb je nog uiteindelijk wel je vraagtekens. Nou, Tankstedt heeft ze ook heel veel moeite voor gedaan om die uiteindelijk binnen te hengelen. Nou, die is nu fit. Dus dan ben je benieuwd van, gaat hij minuten maken? Of gaat hij zijn kansen krijgen? Gaat hij zijn kansen pakken? En gaat hij het niveau aankunnen?
Maar mag ik daar nog wel wat bij toevoegen? Is ook wel jongen, gaat voor het eerst uit Portugal. Die is altijd gewend met zijn omgeving. Heb ik ook meegemaakt dat ik naar het buitenland ga. Dus we mogen wel iets meer tijd geven dan... Ik ben ook een Feyenoorder die wil dat hij gaat spelen, maar sommige jongens hebben iets meer tijd nodig. Misschien volgende maand, dan is hij weer helemaal ready.
Het is natuurlijk wel zuur dat je Diarra hebt. Borges heb je gehaald en dan vervolgens staat Slory en Sauer.
Sauer speelde ook een goede pot trouwens.
Ja. Was, dus dat is wel...
Maar wat jij net zegt, Diego, dat is ook wat...
Gewoon gevoelsmatig. Misschien heeft hij iets meer gevoel bij... ik moet me even veilig voelen. Ik moet me op mijn plek voelen. Ik moet gewaardeerd. En dan denk ik dat hij wel... Ik heb een paar beelden gezien. Dat is wel een aardige... explosieve aanvallen, die kan je wel erbij gebruiken.
Feyenoord-directeur Dennis de Kloeze, die weet ook, dat vertelde hij in een interview met ons, wat erbij komt kijken als je uit het buitenland komt en je hier moet gaan aanpassen.
Als ik je voorbeeld mag geven, is dat we destijds bijvoorbeeld Luis Sinisterra voor heel veel geld verkocht hebben aan Leeds. En in eerste instantie was Igor Paxiao ook niet de 1-op-1 vervanging gezien. Nou, die is uiteindelijk dusdanig goed ontwikkeld, dusdanig... is daar veel energie en tijd en door hemzelf is daar zo'n ongelooflijk grote stappen gemaakt dat hij natuurlijk wel als een hele grote transfer ook een stap kan maken. Ja, ga er zelf maar vanuit. Ga maar eens in een ander land wonen. Ga maar eens in een andere cultuur je weg vinden. Ga maar eens met je gezin ergens zitten. Dat heeft even tijd nodig. In sommige gevallen gaat dat heel snel. Maar het is natuurlijk voor een jongen als Watanabe heel anders dat hij uit Japan naar België gaat of van België uit naar Nederland. Dus de aanpassing is misschien wat makkelijker.
Ja, dit klinkt als een zeer logisch verhaal natuurlijk.
Ja, hij heeft ook gelijk. Kijk, uiteindelijk is het ook een mens. Alleen Feyenoord is nu eindelijk tikken ze die grens aan van die 10 miljoen om spelers te halen. Ja. Ja, en als je dan die grens aantikt, dat moet dan eigenlijk wel toch iemand zijn die er dan in één keer staat. Want we hebben het ook net over twee verdedigers gehad. Die komen weliswaar wat dichter bij huis, maar die verhuizen ook en die staan er wel in één keer.
Ja, en
daar komt de kritiek
in,
vandaan. En tegelijkertijd is die kritiek ook heel erg voorbarig, want we hebben hem nog amper gezien. We zien die jongen niet trainen. Er wordt een oordeel geveld op basis van een kwartiertje waarin hij één grote kans in Istanbul mist. En dat slaat natuurlijk nergens op.
Borges 2 keer ingevallen pas in totaal en Tengstedt 4 keer.
Ja, is maar wel heel Tengstedt altijd minder dan een kwartier ook nog.
Dat is natuurlijk echt heel weinig.
Ja. Maar als we zeggen net over Van Persie dat hij spelers opstelt op hetgeen wat ze ook op de trainingen laten zien. Ja. Hij traint wel elke dag.
Ja.
Dus
ja,
dat is blijkbaar niet goed genoeg voor hem dat hij meer geeft dan een kwartier.
Ja,
voor beide spelers geldt dat.
Maar het is wel een aankoop, dus mag je wel
soms even door de vingers. Begrijp me niet verkeerd, hè?
Mente was ook wel iemand dat we aan het begin zeiden, wie hebben we
gehaald? Hebben we nou binnengehaald?
Ja, en toen na 4-5 maanden dachten we, oh zo, dit is wel de nieuwe...
Maar nogmaals, geef die jongen de tijd. Ja. Misschien moet hij acclimatiseren, moet hij wennen. Al een nieuwe club, nieuwe omgeving.
Rustig aan.
En hopelijk spoedt als sterren van de hemel.
Het zal wennen zijn voor jou en Dennis. Andere Dennis.
Want,
Rotterdam uit na anderhalve maand. Na een dikke maand in de competitie. Wat te verwachten van de uitwedstrijd bij AZ?
Ja, het waait daar altijd zo. Dus je hebt altijd ook kippenvel staan. Maar nu is dat ook een soort cold turkey. Omdat we de beschaafde wereld uitgaan. Dus dat, dat wordt inderdaad even wennen.
Ja, AZ ongeslagen.
Ik heb er wel heel veel zin in. Ja. Want dit is wel een belangrijke wedstrijd. Kijken hoe fijn het zich dan verhoudt in een duel als deze. De laatste jaren gaat dat heel goed in Alkmaar. Dus,
geen Wang, geen Moder, geen Latomba.
Nee, nog steeds niet.
Dat duurt allemaal langer dan gedacht?
Zeker, bij alle drie duurt het langer dan verwacht. Vooral bij Modder is dat toch een tegenvaller. Want bij de wedstrijd tegen Fenerbahçe was hij nog een twijfelgeval. Nou, we zijn bijna anderhalve maand verder. En hij is nog steeds niet inzetbaar. Wang traint wel echt weer volop mee. Maar deze wedstrijd komt nog net wat te
voelen. Reed is weer terug. Ook goed ingevallen.
Ja. AZ trouwens, ik zei al, ongeslagen. 4 tegengoals pas, waarvan wel 3 uit corners. Ja. En toen ik dat dacht, Feyenoord kreeg tegen Fortuna 13 corners, geloof ik. Ja. Kwam helemaal niks uit.
Nee, dat is wel al iets wat we al langer zien bij Feyenoord. Niet alleen nu onder Van Persie, maar ook in jaren hiervoor. Dat je toch altijd het gevoel hebt van dat rendement mag wel omhoog. Feyenoord krijgt heel vaak heel veel hoekschoppen. En als je dan kijkt hoeveel eruit gescoord wordt, valt dat vaak toch wel tegen.
Zeker als je tegen zo'n laag blok speelt, hè, dan heb je een standaard situatie wel eens nodig om het te doorbreken.
Maar heb je daar specifieke trainer voor?
Fijn, ja, nee. De Etienne Reijnen die is ermee bij hebt, maar die is niet echt alleen maar daarvoor aangesteld.
Ja. Nee, maar die kon Etienne goed koppen? Of?
Dat weet ik niet meer zo goed. Ik heb Cambuur toen niet zo heel pack niet zo heel scherp gevolgd. Dus kijken of trainer Robin van Persie de uitwedstrijd bij AZ zelf ook als een grote wedstrijd ziet. Op een dag die voor hemzelf vandaag wel heel druk was.
Ja, het is een renjerotdag vandaag.
Een renjerotdag, vertel.
Lekker druk.
Met wat?
Nou, met training, met gesprekken, met planning richting zondag. Want we hebben zondag onze eerste echte wedstrijd, begreep ik, voor jullie. Toch?
Wij vinden van wel, maar wat vind jij?
Ik vind het onze zesde wedstrijd. En ook een hele belangrijke wedstrijd, net als de andere wedstrijden.
Maar ook de zwaarste wedstrijd tot nu toe?
Dus jullie moeten geloven wel, ja.
Ja, maar ik ben graag benieuwd wat jij ervan vindt.
Test, hè?
Wat zei je?
Onze eerste echte test.
Jawel, toch?
Als ik jullie moet geloven.
Succes zondag bij de eerste test.
Ja. Dankjewel.
Ja, complete onzin natuurlijk.
Waarom?
Ja, daarmee de alle voorgaande tegenstanders alsof dat helemaal niks is. Het zijn gewoon eredivisie tegenstanders die ook gewoon punten tegen je kunnen pakken. Dat hebben we ook gezien in verschillende wedstrijden. Telstar wint bij PSV uit. Dan ga je zo'n opmerking maken dat is zo denigrerend naar je tegenstanders toe. En ik vind Robin heeft helemaal gelijk in wat hij hierin zegt. Dit is allemaal tegenstander moet je respecteren. Dan moet je hard je best tegen doen om 3 punten binnen te halen. En AZ is een van de wedstrijden. Op papier een moeilijke tegenstander als de voorgaande wedstrijden. Maar dat zegt helemaal niks.
Hm. En ervoor, voor AZ tegen Feyenoord.
Fenerbahçe.
PSV Ajax zitten zondagmiddag.
Ja.
Dus je kan, ook gewoon in de Eredivisie stand gewoon een slag gaan slaan. Toch?
Ja. Ook dan moet je zo niet denken? Ook dan is het, nee, jij mag dus denken hoe je wil denken, nee, maar ja, ook dan is het nog steeds pas speelronde 6. Ja. Dus,
Oké, jongens, hoeveel concurrenten heeft Feyenoord? Vertel het eens.
Vier,
zeg jij?
Ja.
En dat zijn dan?
Dus AZ denk ik, die ook boven Ajax, PSV.
Maar concurrenten voor wat bedoel je? Voor de titel?
Ja.
Oké, dan gaan we...
Dat is een korte rijtje dan, toch?
Ja. Ja, maar,
misschien maar eentje.
Ik moet dan terugdenken aan mijn eerste seizoen bij Feyenoord. Ja, wij wonnen van Ajax thuis en van Ajax uit. Wij wonnen van de PSV thuis en uit speelden we gelijk. Wij wonnen van AZ. Uiteindelijk werden we geen kampioen. Waarom? Omdat we de punten lieten lichter en de kleinere ploegen. Dat zijn allemaal je concurrenten. Je wordt geen kampioen doordat jij van Ajax wint of van PSV wint. Die directe concurrenten voor het kampioenschap.
Dit indachtig maakt jou net ook zo fel over het feit dat AZ uit als een eerste serieuze wedstrijd voor Feyenoord wordt gezien.
Pak me volgend seizoen weer erbij. Kwam Feyenoord in een probleem? Begin van het seizoen toen ze op een gegeven moment 8 punten achterliepen in een paar wedstrijden. Dus zo werkt voetbal niet. Mm-hmm.
Maar jij zei net, je ziet alleen PSV als het gaat als grote concurrent voor de titel.
Als je naar losse wedstrijden kijkt, heeft Ali helemaal gelijk. Maar uiteindelijk onderaan de streep weet je wel welke teams is nou realistisch dat die om het kampioenschap spelen of niet. En dat zijn denk ik dit seizoen alleen PSV en Feyenoord.
Denk ik ook.
Oké. Durven jullie eigenlijk te denken over een kampioenschap of slaat dat nergens op medio september?
Natuurlijk durf ik erover na te denken. Feyenoord heeft nu toch... We hebben het net nog over dat ze zoveel keuze hebben op het middenveld. Ja. We hebben het net over dat je een spits die je van Benfica haalt, die nu op de bank zit. Hè, als die fit wordt of dat hij zijn vorm gaat vinden. Je hebt een jongen van Porto gehaald. Je hebt Diarra. Je hebt een hele brede selectie.
Mm-hmm. Dus waarom zou je... Dat heeft PSV ook. Heeft Ajax eigenlijk ook?
Nou, ik vind Ajax op dit moment...
De minste van
die drie. Ook als je kijkt naar het voetbal, als je kijkt naar
de ervaring,
gewoon alles erop en eraan, vind ik het minder als Feyenoord en PSV.
Feyenoord.
Wat zeg je?
Ik zeg onrustig daar, bij Feyenoord loopt het wel allemaal de goede kant op.
Ja.
Misschien spelen we nog niet top, maar...
Het voelt wel een beetje ongemakkelijk toch nu om over kampioenschappen te praten?
Ja,
dat
zeker.
Dat slaat ook helemaal nergens op. Dat is ook dit weten we altijd al, maar neem alleen al vorig seizoen hoe die ontknoping is. Toen is er al meermaals door mensen al uitgeroepen wie de kampioen was. En dan is het toch nog een paar keer gewisseld. Dus nee, John Metgod heeft hier ooit, jaren geleden heeft hij de wet van Metgod geïntroduceerd. En die heeft ons eigenlijk toen opgelegd, en ik wil dat graag opvolgen. Praat niet over een kampioenschap. Tot de laatste 5 wedstrijden er zijn. Dan komt er zo'n andere spanning op. Dan dat roept zulke andere dingen. Dus pas de laatste 5 wedstrijden, Bart, van John Metgod mag je dan pas over de titel praten.
Ik heb sowieso.
En ik zou luisteren naar John.
Ja. Zeker.
Ja, dat sowieso. Kijk, dat ze nu. Ik heb hem als assistent gehad. Ik luister sowieso naar John.
Dus krijg je een tik, hoor.
Precies. Maar Feyenoord moet wel voor het kampioenschap gaan.
Maar dat doen ze toch ook?
Ze hebben ook een kampioensploeg die eventueel kampioen kan worden. Dat is wat ik eigenlijk bedoel. Als je mij vraagt welke zijn de favorieten voor de kampioenschap, dan zeg je Feyenoord en PSV. Als je kijkt naar de selectie, dan zijn die twee mijn favorieten. Om te zeggen dat ze nu kampioen gaan worden, nee, dat is een beetje te voorwaardig.
Te vroeg.
Oké. Dat zijn jullie toch lekker genuanceerd. En daar houden we wel van.
Natuurlijk.
Ja, Sparta speelt vanavond thuis tegen FC Twente. Het Twente van nu moet voor dit Sparta te doen zijn?
Bijna wel, ja. Vorige week tegen Excelsior vond ik ze...
Was matig, hè?
Ja, was matig. Ja. Wel toch weer gewonnen. Dus de Stijn, effect van zijn vader heeft hij denk ik aan zijn vader gegeven. Dus in de laatste minuut scoren, dat was wel gestolen voor mijn gevoel. Maar Sparta thuis is wel sterk. Ik denk, ziet er goed uit.
Ja.
Twente, is de nieuwe trainer er al?
Van de Brom, jazeker.
Ja, dus er wordt ook weer wisselwerking.
Bekende van elkaar ook, hè?
Ja.
Van de Brom en Stijn.
Ja, natuurlijk heb samen bij ADO gezeten.
Een mooie pot.
Ja. En dat bij Sparta allemaal met Lauritsen en Kitolano. Die zijn allebei gebleven. Ondanks dat er voor de spits, Lauritsen, wel weer interesse was. Dat viel op te tekenen in onze Sparta-podcast deze week. Maar Lauritsen wilde zelf niet.
Het is niet altijd zo dat wij die keuzes maken. De speler maakt ook een keuze. Ook afgelopen zomer had Tobias... En Tobias komt aan bod nadat Sparta aan bod is geweest. Dus daarmee zeg ik dat Tobias had afgelopen zomer ook wederom een kans om te vertrekken. En dat deed hij niet. En dat hebben wij gerespecteerd. Maar dat zegt eigenlijk wel dat we er dus ook afgelopen zomer wederom met een club nagenoeg uit waren. Omdat anders die club niet in gesprek komt met Tobias.
Kan je daar iets over zeggen welke club dat was?
Nee, vind ik niet.
Werelddeel? Ander continent?
Ander continent, ja.
Oké.
Dus daarin worden dan ook weer keuzes gemaakt vanuit persoonlijke vlak. om dat wel of niet te doen. Hè. Familie is daar voor Tobias ook heel belangrijk en dat respecteren we. Maar het is niet zo altijd maar dat het balletje bij ons gelegd kan worden van dat wij dat niet goed hebben gedaan.
Nee, en dan gaan wij natuurlijk altijd heel erg zitten vroeten. Van ja, waar was dat dan? Welke club zou dat dan geweest zijn? Welk continent? Nou, we zijn een klein beetje wijzer geworden. Het was een Mexicaanse club.
Okay.
En daar wilde Lauritsen dus niet naartoe. En als je Nijcoms hoort, zou dat dan
twee
ook wel...
kinderen ook.
Ja, dat daar aan ten grondslag ligt. Van met je jonge gezin niet zo'n overstap willen maken. Is daar voor jullie wat bij voor te stellen?
Ja, zeker. Maar als je een familieband bent en... Je hebt natuurlijk ook met je vrouw te maken, met je kinderen te maken. Je moet natuurlijk een goede omgeving ook voor hun ontwikkeling hebben. Voor je kinderen natuurlijk ook de ontwikkeling heel belangrijk is. En dan ga je afwegingen maken. En ik denk dat zij gewoon een goed gesprek hebben gehad. En dat ze tot die conclusies zijn gekomen.
Zelf wel eens een transfer niet gedaan vanwege dit? Van ja, toch maar beter in de buurt van thuis blijven?
Ja.
Ja? Welke club heb je? Welke, India?
In India kon ik nog voordat ik stopte, zeg maar, konden we nog 6 maanden.
Aha.
Vroeg ik aan de vrouw, die zei...
FC Bollywood.
Nee, ik weet niet welke club meer, maar het was wel een leuke aanbod. Maar toen zei ik of ik ga 6 maanden alleen, had ik ook niet zoveel zin in.
Maar je vrouw wilde
nee,
niet?
Nee, die had er geen zin meer in. Die wou gewoon terug naar Nederland. Ook de type, is ook niet de type ervoor. Soms voel je bij sommige spelers die wel het gevoel hebben van, ja, zo'n Mexicaans avontuur, dat is wel iets voor mij. Dit lijkt me een jongen die gewoon naar de Bundesliga wil. Of naar Denemarken, zulke landen zou hij willen, België. Maar die wil niet naar Mexico.
Ik heb zelf ook meegemaakt met mijn dochter. Ik was gewoon in Thailand. Ik zou daar te kijken hoe alles is.
Met je aan het einde van je carrière, denk ik?
Ja. Tot ik mijn dochter Heiland op Tango FaceTime. Papa komt terug. Toen heb ik het afgeblazen.
Echt waar?
Ja, zeker. Nou. Dus ik begrijp het helemaal.
Mooi dat jullie dat doen. Tegelijkertijd blijft het ook wel toch gek dat die Lauritsen maar niet wegkomt. Dat zal toch iedere club in Nederland, België, Frankrijk toch wel zo'n spits willen hebben?
Ja, uiteindelijk wordt hij dan dus ook gewoon gewogen en te licht bevonden. Anders halen die clubs hem wel. Ja. Ik vind het wel goed om te zien dat ten opzichte van het seizoen hiervoor, toen had ik het gevoel in het begin van hij loopt echt nog rond, ook met een teleurstelling. En dit verhaal verklaart misschien ook wel waarom dat dit seizoen ogenschijnlijk in ieder geval dan minder is. Omdat het nu ook meer als zijn keuze ook heeft.
Iemand is heel blij.
De trainer.
Ja, snap ik. Ja.
Fantastisch natuurlijk voor Sparta ook, hè, voor die supporters. En voor Nederlands voetbal natuurlijk ook fantastisch, hè? Dat zo iemand toch in de Eredivisie blijft. Kitolano ook, vond ik ook een hele goede speler. Waardoor Sparta toch meer kans heeft om hun doelen te bereiken.
Ja, ook een talentvolle jongen die invult echt, die de goal maakt.
Ja, leuk voor
Kier.
Wat
een leuke gozer.
Ja, geweldig.
Ook de interview daarna was ook wel
was goed.
Heel puur.
Ja, geschoffie hoor ook wel.
Heel puur.
Dus wacht op meer speeltijd voor die jongen nu ook. Maar hij heeft nogal wat concurrentie natuurlijk.
Ja, maar
het gaat
om
de rest buitenpositie.
Dat komt wel goed,
ja. We gaan Excelsior jongens. Dat speelt zaterdagmiddag om 4:30 bij Volendam. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de eerste divisie van vorig jaar. Hoe belangrijk voor Excelsior al deze wedstrijd?
Nou, je directe concurrent. Voor lijstbouwt. Dat zijn eigenlijk de wedstrijden waarin je jezelf wat ruimte kan verschaffen. En ik denk dat heel belangrijk is voor Excelsior, deze wedstrijden. Want je weet dat je in andere wedstrijden dat je toch een mindere selectie hebt over het algemeen. Dat is wel heel belangrijk voor ze.
Ik vind Excelsior uitwedstrijden vind ik ze nog niet heel top. Dus daar ben ik wel benieuwd.
Twee keer hard onderuit gaan bij NEC.
Uitwedstrijden thuis vind ik ze wel aardig spelen. Dan klopt alles. De formatie met het veld, denk ik. Maar uitwedstrijden vind ik ze nog niet...
Moet je zeggen, met het veld vooral. Dat is altijd zo geweest bij Excelsior.
Ja, maar uitwedstrijden...
Nou scheelt dat bij Volendam. Daar hebben ze wel een stukje gras moeten bijplakken om aan te voldoen. Dus ik weet wel hoe ik moet de toto invullen.
Ja, maar Dennis, dat is wel de vraag. Wie gaat het doelpunt maken bij Excelsior?
Ah, die spits.
Meijtje van Duinen.
Ja, maar die staat toch niet in de basis?
Die andere vind ik niet verkeerd, hoor.
Rodacik.
Die tweede wordt...
Jij ziet er wel wat in?
Ja, zeker. Echt zo'n Excelsior-spits.
Sanchez Fernandes, ook een leuk speler.
Ja.
Oké, dus daar is vertrouwen genoeg in. Ja. Defensief, natuurlijk wel op orde. Hè. De laatste twee wedstrijden maar 1 tegengoal.
Ja, wel wat Diego zegt in die thuiswedstrijden. Dat lijkt op dit moment in ieder geval echt nog wel een groot verschil tussen uit en thuis. Dus dan moet je ook zeggen dat ze met NEC in Utrecht misschien ook wel voor Excelsior wat zwaardere uitwedstrijden hebben gehad. Hè. Dus dat maakt deze ook interessant. Maar inderdaad, verdedigend lijkt het er... ook gewoon qua kansen die ze weggeven, dat daar zeker wel een stijgende lijn in zit.
En een goede keeper.
Nou, ongelooflijk, hè?
Goede keeper die die zorgen wil dat het achterin goed staat.
Goed dat hij terug is gekomen naar een mislukte avontuur bij NEC. Ja, maar ja, die was, daar heeft hij de concurrentieslag van Robin Roefs verloren. En bij aanvang dachten wij toen van, hoe kan Van Gastel aan worden gepasseerd? En nu begrijpen we wel waarom.
Ja, maar die is heel goed, die jongen.
Ik denk dat over wie de doelpunten moet maken. Ik bedenk nu, we hebben het net over Feyenoord, spelers de tijd geven die net nieuw zijn. Bij Excelsior natuurlijk ook met Vladacic en Mitrovic. Die zijn er ook pas net, hè?
Ja.
Dus misschien gaan die wel voor veel mooie zorgen.
Die spits gaat wel scoren, hoor. Ja, die is aan het vechten. Die is wel bezig.
Oké. Excelsior trouwens zonder Zagre, hè? Die is geschorst.
Ja, die is geschorst.
Ja, wie staat er dan linksback? Is dat Jansen?
Ik denk Jansen. Ja. Dat is de optie erachter.
Wanneer zal die Van Duinen nou een keertje gaan bijtekenen, Ali? Dat duurt ook maar lang, hè?
Misschien hier bij TV Rijnmond, toch?
Zullen ze broer even bellen?
Die gaat erover. Ze hebben afgesproken dat ze die onderhandelingen scheiden. Dus ja. Van Duinen die praat met Bovenberg als het gaat om zijn contract. Okay. We zijn er alweer doorheen gevlogen. Dit gaat snel, zeg. Maar ja, jullie praten ook zoveel.
Oh, dankjewel.
Maar wel zinvol.
Dat wil je,
dat willen we ook. Dankjewel, Ali Moussabon, Dennis van Issel en Diego Biseswar. We zijn er maandag weer met FC Rijnmond. En op de radio natuurlijk doen we een verslag van bijvoorbeeld de wedstrijd van Feyenoord. Zondagmiddag om 16:45 is het, hè, bij AZ. Bedankt voor het kijken en tot maandag. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.